Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America.
Ja, luisteraars, welkom. Welkom Freke bij deze aflevering van Double Dutch.
Ja, we zijn er weer.
En we zijn op de ochtend na het laatste democratische kandidatendebat voor de eerste caucus. Voor verkiezingen in de democratische strijd om het presidentschap.
In Iowa.
En in Iowa. En een van de dingen die daarvoor naar boven is gekomen, die in zekere zin de koppen in de kranten beheerst, is papa en mama hebben ruzie. En dat zijn dan papa Bernie Sanders, mama Elizabeth Warren, de twee kopstukken van de progressieve, de meer linkse vleugel van de democratische partij. En die zijn elkaar, in ieder geval volgens de media, in de haren gevlogen.
Tja. Ik moet zeggen, het is een wel eens nietes gevalletje.
Ja.
Wat altijd moeilijk is. Waarbij. Ja. Oké, wat er dus was gebeurd, was dat die twee hebben met elkaar gegeten.
Ja, en al bijna 2 jaar geleden.
Ja.
Voordat de campagne echt begon.
Ja, en toen hebben ze het over verkiezingen gehad.
Ja.
En toen heeft Sanders blijkbaar, dat zegt hij, gezegd.
Hij zegt juist van niet. Zij zegt.
Nee, wacht even.
Oh, oké, sorry.
Je valt me in de reden.
Ja, dat klopt.
Ja, oké. Maar Sanders had volgens hem dus gezegd dat, nou, een tegenstander van Trump, en aangezien Trump zo misogeen is, maakt het heel moeilijk voor een vrouw om zijn tegenstander te zijn.
Ja.
Elizabeth Warren zegt, Sanders heeft gezegd dat een vrouw niet verkiesbaar kan zijn.
Ja, gewoon keihard geen president kan worden.
Geen president kan worden. Nou, ik denk dat allebei in feite waar zijn.
Ja.
Oftewel dat Sanders dat waarschijnlijk in meer algemenere termen heeft beschreven.
Ja.
En dat Elizabeth Warren als vrouw zijnde dat inderdaad onmiddellijk op zichzelf ook betrok.
Ja.
Dus mijn, ik was er niet bij. Trouwens, de media ook niet. Dus daar wordt natuurlijk vreselijk over gespeculeerd. Hadden ze allebei gelijk? Nee, ja. Of laat ik zeggen, was er eigenlijk niet. Kan je niet één van een leugen betichten?
Ik snap ook niet helemaal waarom mensen daar aanstoot aan nemen. Want het is een opinie dan van die Bernie Sanders. Ja, het is misschien een manipulatieve opinie om te proberen die Warren ervan te weerhouden om in de strijd te gaan.
Dat is mogelijk.
Maar ik heb zelf 4 weken geleden, geloof ik. Jij vroeg mij toen keihard, denk jij ook dat het mogelijk is, dat het niet mogelijk is dat een vrouw president wordt? En ik heb toen gezegd, ik vrees dat in dit klimaat in de Verenigde Staten dat inderdaad zo is.
Ja.
Dus dat maakt mij geen seksist. En dat maakt waarschijnlijk geen seksist. Maar dat werd er wel bijgehaald.
Ja. Je moet het ook in de context zien natuurlijk, waarin vrouwelijke politici worden beoordeeld.
Ja.
En die heel anders worden beoordeeld dan mannen. Dat weten we allemaal. Ja. Dat is hier in dit land en dat is in Nederland net zo goed.
Ja.
En dan kan je zeggen van, nou, dat maakt het, gezien het feit ook dat Hillary Clinton heeft verloren. Dat heeft er natuurlijk ook alles mee te maken. Van Trump in 2016, hoewel ze wel 3 miljoen meer stemmen had.
Ja.
Maar goed, ze heeft dat Electoral College verloren. Dan hoor je, want je hoort het overal hoor. Het komt echt niet alleen uit rechtse kringen of alleen van mannen. Het komt ook van vrouwen. Het komt ook in linkse kringen voor. En nou, ik heb er veel feministische schrijvers op nagelezen hierover. Ja. Precies. Die zeggen, ja, dit is dus de shitty realiteit van. En die kennen wij. Wij vrouwen kennen dit. Nou, dan kan je zeggen, wij leggen ons erbij neer.
Ja.
Of wij nemen dit als een feit aan.
Ja.
Maar
moeten daarom nog harder werken.
Maar het is geen bewezen feit.
Nee, Nee. Dat was het mooie. Het antwoord,
absoluut is niet bewezen.
Het antwoord van Elizabeth Warren in dat debat was een hele goeie. Ze zei,
vond ik
ze,
ook.
Ja, ze keek langs het rijtje van 6 kandidaten, 4 mannen en 2 vrouwen. En zei, jullie mannen hebben allemaal verkiezingen verloren.
Ja.
En wij, Amy Klobuchar en ik, zijn de enigen die nog nooit een verkiezing hebben verloren.
Precies. Dus ja, dat vond ik ook heel goed.
Waar kom je nou vandaan?
Ja, dat vond ik ook heel goed.
Of dat op het presidentiële toneel zich zal voortzetten, is een andere vraag. Maar ze had helemaal gelijk.
Ja. Ja, nee, dat en Elizabeth Warren worstelt hier natuurlijk al heel lang mee. Weet je nog, in haar verkiezing waarin ze de zittende republikeinse mannelijke senator van Massachusetts heeft verslagen.
Ja, Scott Brown.
Ja, die zelf een democratische vrouw had verslagen, weet je nog?
Ja. Ja.
Werd er ook voortdurend tegen haar gezegd, en ze heeft dat in een interview ook gezegd. En ze zei, ja, dan werd ik weer opgebeld door echt goede vrienden die zeiden, ja, maar Elizabeth, denk je dat je echt een kans maakt? Want je bent een vrouw, weet je wel? En ze zegt, het was allemaal goed bedoeld. Maar daar heb ik ook niks aan. Want als je zo gaat denken, dan kun je wel helemaal ophouden. Waarom ga ik dan zelfs de politiek in?
Ja.
Nou, daar had ze gelijk in. Ze heeft die strijd gewonnen. En ze heeft zich in tegenstelling tot Hillary Clinton ook in deze presidentsverkiezing, in deze voorronde, niet zeg maar. Kijk, Hillary heeft zich natuurlijk in die presidentsstrijd enorm ook neergezet zelf als een baanbrekend rolmodel.
Ja, ja,
Elizabeth Warren doet dat niet.
Doorbreken.
Elizabeth Warren doet dat niet. Ze praat wel over op allerlei manieren en zet dat meestal in historische context van de dingen waar vrouwen mee te maken hebben en die het leven en de maatschappelijke participatie van vrouwen bemoeilijken. Daar praat ze heel openlijk over. Maar niet zo op zichzelf betrekkend. En nu werd ze daar wel toe gedwongen.
Ja. Ik wil het even uitbreiden naar papa in deze ruzie, Bernie Sanders.
Okay.
Ik heb verschillende artikelen gelezen nu over zijn stijl. Hè, want dit gaat deels over de stijl van een vrouwelijke kandidaat. Maar
absoluut.
Nu over zijn stijl. Waarin mensen die het niet zo hebben op die Sanders in de Democratische Partij zeggen, ten eerste is de man geen democraat. Dat hebben we al veel vaker uitgelegd.
Goed.
Maar goed, hij doet nou helemaal mee bij de Democraten. Maar dat hij in parallel bijna met Donald Trump een soort persoonlijkheidscultus om zich heen heeft. Dat is ontzettend.
Dat is waar.
Ja, er zijn Sanders Bros. Ik kwam een tweet
Sanders
tegen.
Bros.
Sanders
ze.
Bros, ja, precies. Ja. Dus dat zijn hele door testosteron gedreven jonge mannen vaak.
Ja.
Maar op die university colleges zijn het ook vrouwen. Maar die niemand anders willen dan Bernie Sanders. Ik kwam een tweet tegen in mijn timeline. Geschreven door iemand die gaat onder de naam Class Wars. Klasseoorlog, zegt al heel veel. Het is een tweet. Maar goed, deze had honderden retweets, duizenden likes. En dat is, dus aanleidingstekens, als jullie Sanders zo blijven behandelen en als hij geen kandidaat wordt, have fun losing the whole Sanders faction, because we won't go for a milquetoast centrist piece of garbage. Ten eerste ben ik even gaan opzoeken voor Nederlandse luisteraars wat milktoast, hoe dat zou vertalen. We weten waarschijnlijk wat het is, maar dat is dus een beetje een slappeling, een zouteloze slappeling. Ik zeg zelf een zijen zak.
Dat
zijn
dan
centristische democraten. Ja. Maar degene die dat had geretweet, waardoor het in mijn timeline terecht kwam, die zei van, gefeliciteerd met 4 jaar Trump.
Ja.
Dan. Want wat een rare toestand. Dat die Sanders dus in zekere zin zeggen, commentatoren, een beetje op hetzelfde sentiment speelt als mensen die in Trump hun verlosser, hun messias zien.
Ja, nou, we hebben dat dus ook meegemaakt in 2016 in de campagne. Dus het is geen onbekend fenomeen.
En Sanders
fenomeen.
Zelf heeft zich toen ook nooit echt 100% eerlijk achter Hillary opgesteld.
Nee.
Hoe hij zelf ook heeft verkocht.
Ja, absoluut. Ik begrijp het ook niet. Want die mensen zijn zo fel en zo smerig vaak gewoon in hun aanvallen.
Ja,
dat
was ook weer een tweetje.
Waar ben je nou in godsnaam mee bezig?
Een tweetje van een vrijwilliger die kennelijk toen onthuld werd ook als een Trump-supporter, maar die wel degelijk ook bezig was in de Sanders-campagne. Die had een tweet uitgezonden of een e-mail uitgezonden waarin Warren Pocahontas wordt genoemd. Ja. Weet je wel, die verwijzing
naar dat
kleine schandaaltje waarin ze had gezegd dat zij van Amerikaans-Indiaanse afkomst was, heel ding geworden. Trump hamert daar voortdurend op, maar dat kwam dus ook uit de Sanders-hoek. Mm-hmm. Ze hebben zich daar wel van gedistanceerd. Maar het gebeurt en dat is een beetje secteachtig, dat de leider altijd gelijk heeft.
En ik vind ook dat Sanders daar heeft hij eigenlijk nooit iets over gezegd. En dat hij zijn eigen aanhangers, dus die fanbase van hem, niet tot de orde roept. Mm-hmm. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat neem ik hem wel kwalijk. Want dat zaait toch enorme verdeeldheid binnen die partij die geheel onnodig is. Ja. En als reactie misschien daarop ook, zie je dus dat Elizabeth Warren zich enorm begint te presenteren als de Unity-kandidaat.
Ja. 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 Ja, ik zou denken, geef me je mening daarover, dat deze ruzie tussen papa en mama linkse progressieve kandidaat betekent dat mensen, en we gaan dat dan zien bij die eerste caucus in Iowa, dat mensen zich gaan opstellen achter een van die andere kandidaten, Buttigieg, Joe Biden.
Ik denk dat Joe Biden hier de vruchten van plukt. Absoluut. Come on, let's go.
Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door applelease.com. Applelease is full service Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, applelease.com. En Double Dutch wordt ook ondersteund door luisteraars die ons waarderen via Patreon. En ik wil je vragen, lieve luisteraar, als je dat nog niet doet, om dat ook te overwegen. patreon.com/doubledutch. Ja, we gaan door naar deze gospelmuziek, omdat we het in zekere zin weer gaan hebben. Het is misschien een beetje een vertaling ook van waar we het in de laatste podcast over hadden. Dat Christianity Today en die evangelische christenen en hun steun. Vicepresident Mike Pence, een enorme openlijke rechts-evangelische christen, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken. Daar wil jij het over hebben, Mike Pompeo. Ik moet jullie zeggen, Ik ken hem als militair, ik ken hem als congreslid, nu als minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik heb hem eigenlijk altijd als een rechtse politicus gezien. Maar jij zegt, daar zit zo ontzettend ook een enorme rechtschristelijke drijfveer achter.
Ja, ik vind van die beide Mikes, die waren ook de grootste voorstanders in het kabinet Trump voor de actie tegen Iran. Die waren daar de grootste fans en pushers van. Die kan je eigenlijk niet in de gewone politieke categorieën van rechts, links, progressief, conservatief, et cetera, zetten.
Okay.
Want die worden gedreven niet zozeer door een politieke ideologie, maar door hun geloof.
Ja, zoals dat in Iran ook gebeurt. Je noemde net Iran, ik kan hem niet voorbij laten.
Nee,
gaan.
Nee.
Okay.
En moet ik toch even refereren aan de geschiedenis. Ik heb in de late jaren 80, toen Reagan president was, een lange documentaire gemaakt voor een serie van de Icon die we de Apocalypse hebben genoemd. En een van de documentaires, ik heb er toen meerdere gemaakt, maar een van de documentaires heette De Bijbel, de Bom en de President. En die ging over dus de groeiende steun. De groeiende politieke macht, wat toen eigenlijk nog een vrij nieuw fenomeen was, van christelijke fundamentalisten, evangelicals, en de omarming daarvan door de Republikeinse Partij. Ja. In dit geval was dat Reagan zelf die dat deed, zoals Trump dat nu doet. En toen ben ik mij gaan verdiepen in een stroming, want dat geldt niet voor alle evangelicals. Binnen die evangelical theologische groep, die we de eindtijd aanhangers kunnen noemen.
Armageddon.
Ja, en in de eindtijd theologie. Toen heb ik ook geïnterviewd Hal Lindsey. Zegt die naam jou iets?
Nee.
Nou, binnen de evangelical gemeenschap was het een enorme grote naam. Want hij had een bestseller geschreven al in de jaren 70. Dat heette The Late Great Planet Earth. En dat was een enorme bestseller. En waarin hij in feite dus het scenario van de eindtijd beschreef. En in dat scenario zijn er dus een aantal dingen die moeten gebeuren. Mm-hmm. Eén daarvan is de oprichting van de staat Israël. Mm-hmm. Die is gebeurd. Het tweede daarvan is dat heel Jeruzalem en met name de Tempelberg in Joodse handen komt.
Ja.
Dat is nog niet gebeurd. Het derde daarvan is dat we dan zullen zien dat de tegenkrachten, dus Satan...
De antichrist.
De antichrist. Mm-hmm. Organiseert zich in een verbond van landen. Grappig genoeg, in de tijd toen Hal Lindsey zijn boek schreef... was West-Europa en de beginnende vorming van de EU... was een onderdeel van het kwaad en Rusland. Oh. Nu is dat met name Iran.
Ja.
Want Iran is de grootste bedreiging voor Israël.
Ja.
Vandaar dus die fanatieke opstelling van de twee Mikes in het kabinet. Nou, dan vindt er zich een enorme oorlog plaats.
Ja.
Dat is Armageddon.
Ja. De moeder van alle oorlogen. De oorlog die een einde maakt aan alles.
Ja. En Megiddo... Of dat plaatsje echt heeft bestaan of niet, daar zijn de historici het niet over eens. Maar goed.
In het Bijbelse Midden-Oosten.
Ja. Mm-hmm. En dan overwint God. En dan. En er zijn ook verschillende vier stromingen binnen deze eindtijdtheologie. Maar goed, in de grootste stroming waar de meeste evangelicals in Amerika in geloven, wat we dan krijgen is de rapture.
Oh ja.
En dan wordt, dat is dus zeg maar een soort van massale hemelvaart. Een opstijging van alle gelovigen naar de hemel. En ik weet nog dat ik die film die ik toen heb gemaakt, ben begonnen met een... Op de een of andere manier had ik dat op de kop getikt met een filmpje uit evangelical kringen. Die daar een tekenfilm over hadden gemaakt. En was echt een beetje hilarisch. Weet je wel, dan zie je dus een schoolbus. En alle ongelovige kindertjes die blijven zitten.
Ja.
En alle gelovige kindertjes die worden naar de hemel gehaald.
Ja. Nou, er is een hele boekenserie over.
Ja.
De Left Behind
Precies.
serie.
Die man heb ik ook geïnterviewd.
Jenkins of LaHaye?
LaHaye.
Oké, dat was een dominee.
Tim LaHaye.
Jenkins was de schrijver en LaHaye was de dominee.
Ja, Tim LaHaye. Die heb ik toen ook uitgebreid geïnterviewd hierover. En dus in dat denken, dat heeft een politieke vorm gevonden.
Ja.
En daar is een organisatie voor opgericht. En ik heb daar toen in de tijd ook de voorloper van geportretteerd. Maar dat is nu een organisatie die heet Christians United for Israel. En dat is een enorme organisatie waar zowel Pompeo als Pence heel vaak te vinden zijn die dan toespraken houden.
Ja.
Terwijl anderen, minder door hun geloof gedreven politici in de Republikeinse Partij daar toch wel een beetje van afschrikken.
Ja.
En die zijn dus de grote pushers van een pro-Israël. Die hebben, ze zeggen ook, het is aan ons en onze invloed op Donald Trump te danken dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is gegaan in plaats van naar Tel Aviv. Et cetera.
Maar wat ik jou nu hoor zeggen, kort samengevat is, ik neem aan dat christelijke mensen die daarin geloven, dat liever morgen dan over een jaar zo snel mogelijk willen zien gebeuren.
Precies.
Dus zeg jij nu dat zo'n Pompeo en zo'n Pence dan bewust aansturen op het provoceren van het veroorzaken van die eindoorlog? Want dat is natuurlijk het... Dat gaat wel ontzettend ver natuurlijk. Kijk, ja. Donald Trump die kan waarschijnlijk het woord Armageddon niet eens spellen. Dus nee. die kent dit verhaal niet of ook maar van horen zeggen. Maar die twee, zeg je, die zijn daarin gepokt en gemazeld. Maar dan zeg ik, ja, die theorie, als je dat naar zijn juiste conclusie trekt, betekent dan dat die twee een soort mollen zijn in de Amerikaanse regering om die oorlog te veroorzaken. Maar dat gaat toch wel heel ver.
Nou ja, kijk, dat... Ja, bewust. Ja, ze worden er doorgedreven door dit geloof. Laten ze andere argumenten meewegen tegen bijvoorbeeld een oorlog beginnen in Iran. Dat hoop je dan, dat weet je niet.
Nee.
Dat kan ik ook niet beoordelen. Nee, daar moet ik eerlijk in zijn.
Pence wil president worden en Pompeo wil ook president worden. Dus misschien weegt dat zwaarder in het aardse
misschien
bestaan.
In het aardse bestaan. Maar,
dan zo'n
theologische
theorie.
Dat het gewoon een enorme drijfveer voor hen is. Ja, daar leven ze mee.
Ze kennen in ieder geval de taal. En ze spreken
totaal,
dus de taal tegen
totaal.
Deze
Want het is een hele taal.
Die
ja.
het moet steunen om, ja. terwijl ze misschien heel aardse motieven hebben, namelijk politieke macht.
Ja.
Maar ze spreken die taal.
Helemaal, okay. helemaal.
Okay.
En geloven daarin.
Ja.
ja. En wat dan hun eigen rol daarin zal zijn. Ja, je kan die... Ik heb toen de tijd ook gezegd, dat weten we niet wat, hoe zich dat politiek zal uitpakken. Maar je moet je heel erg bewust zijn dat dit gedreven wordt door een theologische overtuiging, mm-hmm. door een religieuze overtuiging.
Ja. Nou, al jouw studies hierin, journalistieke rapportages hierover. Je zei, het is niet alle evangelisten doen dit.
Nee.
Geef ons een idee van dan hoe groot, hoe invloedrijk, getalsmatig deze
eindtijdgelovigen. Het heeft zich wel enorm verspreid in de jaren dat ik er over begon te rapporteren. Ik denk dat het onder witte, dat moet je wel zeggen, niet onder zwarte, onder witte evangelicals zeker meer dan de helft is.
En leeft dit ook onder zwarte en
nee.
Latino evangelicals?
Absolute man niet.
Nee. Okay.
Nee. Deze hele theologische uitleg. Iets anders, alsjeblieft.
Nou, dat kunnen we doen. En dan vertel ik u dat, jullie dat deze Double Dutch podcast wordt ondersteund door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie die bedrijven en instellingen in de publieke sector ondersteunt met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Ja, en ik had die gospelmuziek muziek over Jezus ook uitgekozen, omdat ik het nu wil hebben over Bethlehem.
Ja, nou zijn we nou nog niet uitgepraat over
de geboorteplaats
over
van
de Bijbel.
Jezus in het Midden-Oosten. Ik ga niet zeggen waar, want dan kom ik helemaal in een wespennest terecht. Nee, dit is Bethlehem, Pennsylvania.
Pennsylvania.
Ja, ik struikelde over een heel lang artikel in de New York Times over Bethlehem. In de Lehigh Valley in Pennsylvania. Je hebt Allentown, bekend bij luisteraars mogelijk vanwege het liedje van Billy Joel. Allentown. Allentown, Bethlehem, Lehigh Valley. Ik heb daar... Nou, in dezelfde tijd zo'n beetje als...
Ligt dat bij Pittsburgh in het westen
nee,
in de buurt?
Niet. Nee,
oh, dat is
daar,
niet de mijnstreek.
Nee, het is veel dichter bij de grens met New York.
Okay,
dus het is ook
okay.
een uurtje of twee rijen als het verkeer een beetje mee zit van New York City. In dezelfde tijd als jij je documentaires maakte over Reagan en die evangelicals, heb ik een keertje een verhaal gemaakt. Kerstmis in Bethlehem. Maar dat was dus in Bethlehem, Pennsylvania. Dat is echt zo'n verhaal waarbij de kop me eerst te binnen schoot. En toen dacht ik, nou, weet je wat?
Dan moet ik toch wel een Bethlehem bijzoeken.
Ja, precies. En dat was toen in begin jaren 80 zo'n over zijn top, ver over zijn top heen zijnde industriestreek. Rust Belt. Je had nog wel staal... Fabrieken, je had nog wel cementfabrieken, je had nog wel grote industrie, maar het was allemaal in elkaar aan het stuiken. Werkeloosheid, die fabrieken die stonden daar te roesten, weg te stinken, dat was verschrikkelijk. Daarom zag ik dat artikel en dat triggerde mij. Want in de laatste 10 jaar is er een soort economische wederopstanding gebeurd. Die grote industrie is weg. Maar omdat het vanwege spoorlijnen, rivieren en andere transportlijnen...
Het ligt ook niet ver van New York. Philadelphia.
Precies. In het artikel stond dat een derde deel van de Amerikaanse bevolking in een paar uur rijden, in ieder geval via die transport hubs rond die streek ligt. Dus allerlei kleinere industrieën zijn nu teruggekomen. Tech-industrieën, kleinere manufacturers. En die hebben mee aangetrokken allerlei millennials. Mensen die iets meer willen verdienen, die wat beter zijn opgeleid. Dus je hebt daar je microbreweries, je hebt daar je trendy restaurants, je bars, je culturele toneelgezelschappen, balletgezelschappen en alles. Dus dan denk je nou...
En die oude fabrieken die er staan te roesten, die staan er nog?
Ja, sommige staan er nog. Sommige zijn omgebouwd en hebben dus nu allemaal kleine fabriekjes. En net zoals dat hier trouwens bij ons in de Berkshires gebeurt, waar allerlei oude papierfabrieken nu woningen hebben en boutiques hebben en museums hebben, is daar ook gebeurd. En dan denk je, in 2016, wat er gebeurd was, was een of twee van de counties in die streek was heel opmerkelijk in de verkiezingspolitiek, omdat die 2 keer voor Obama hadden gestemd in de presidentsverkiezingen, in 2008 en 2012, en in 2016 naar Trump gingen.
Wow.
Maar dan denk je dat al die millennials, beter opgeleide mensen die daar naartoe gaan, nu die swing weer gaan terugduwen en zich van Trump afkeren. Maar dat is niet het geval. De journalisten van de New York Times die ontdekten dat de economische opleving daar wordt toegeschreven aan Donald Trump. Er zijn mensen die zeiden, het is 10 jaar geleden begonnen. Dat was dan onder Obama, maar het is nu voortgezet en het gaat steeds en steeds en steeds beter. En dat is Donald Trump. En dat vind ik heel interessant, want in dat debat, dat democratische debat waar we het in het begin over hadden, er is nog een kandidaat die heet Tom Steyer, doet mee, is ook zo'n miljardair. En die zei aan het einde, een beetje wanhopig, we zijn nu 1:50 bezig en we hebben het helemaal niet over de economie gehad. En de enige manier waarop wij Trump kunnen verslaan is de economie. En ik denk, dat is juist niet zo. Want de economie gaat goed in de Verenigde Staten.
Ja, de economie draait.
Cijfermatig gesproken.
Ja.
En dus deze streek rond dat Bethlehem, Pennsylvania, geeft aan dat mensen die in 2016 van Obama naar Trump zijn gesprongen, niet teruggaan. Omdat de economie, omdat hun banen, omdat hun levensomstandigheden, ook al zijn ze wat beter opgeleid, en dat gaat goed.
En dat is niet een kwestie van, zeg maar, van de oude bevolking, die daar dus al lang zit, een soort van dat ze zich afkeren van de nieuwkomers.
Nee. Nou, daar heeft
niks mee te maken.
Dat heeft er deels mee te maken, want wat er is gebeurd bij het afbrokkelen van die oude industrieën is dat de macht van de vakbonden veel minder is.
Dat is absoluut zo.
Achterban van de Democratische Partij. Maar veel vakbondsmensen die overbleven, die zijn overgestapt naar Donald Trump. Dus dat is juist een argument tegen deze streek weer teruggaand naar, naar de democratische presidentskandidaat. Oudere vakbondsleden, die sterven natuurlijk ook uit. Zijn allemaal gepensioneerd.
Ja.
De banen die zijn gecreëerd, en dat zijn er, staat in het artikel, zeker 25.000.
Wow.
Dus dat zijn dus ook nieuwe mensen die worden aangetrokken naar deze streek. Die willen die banen niet kwijt. En dus het is de conclusie van het artikel is niet dat dit nu vaststaat. Dat Trump zich daar zo, dat Trump en de Trump-sympathieën en de Republikeinse sympathieën zo wortel hebben geschoten, dat dit blijvend is. Maar er wordt wel geconstateerd dat mensen die denken dat beter opgeleide mensen die naar microbreweries gaan, automatisch anti-Trump zijn, helemaal niet zo is.
Ja, ja.
En dus ik denk dat ik de luisteraars een beetje aan het opwarmen ben voor de mogelijkheid, en dat hebben we al vaker gezegd, dat Trump heel goed herkozen zal worden. Ik wil daar nog één ding bij halen. Die streek, en dat is niet weggegaan, is van oudsher erg gun-minded geweest. Weet je wel? Vuurwapenvrijheid, schieten, voetbal. Allemaal stoere Amerikaanse macho-idealen. Is niet weggegaan. En die, je hebt het eerder aangegeven, die aanval op die Iraanse generaal. En dus de spierballentaal van Donald Trump, waar die in zekere zin mee is weggekomen.
Ja.
Scoort daar.
Ja.
Amerika is een hele agressieve, macho, militair-minded maatschappij. Ik denk dat Trump op
gedeeltelijk
dit moment met zijn Iran-beleid, of hij dat nou instinctief heeft gedaan, of dat hij erover heeft nagedacht, Hij heeft er maar gescoord. En ik denk dat dat een ander puntje is.
Nou, dat weet ik nog niet zo, hoor. Nee, dat weet ik nog niet zo. Daar ben ik niet van overtuigd dat hij ermee heeft gescoord. Want ik heb ook peilingen gezien dat mensen zeggen... na die actie van Trump... dat ze zich minder veilig voelen. Dat, ja.
Dat komt mogelijk door zijn eigen stomme boodschap.
Ja. Omdat hij alsmaar is...
waarom hij dit gedaan heeft.
Ja, precies. Ja. En dat alsmaar weer iets nieuws zat te verzinnen.
De daden als zodanig, militaire daden als zodanig... scoren altijd in de Verenigde Staten.
Ja.
Is mijn idee.
Ja, maar... Er worden wel gewoon door mensen veel meer vragen steeds gesteld. Ja. We hebben tenslotte...
Maar zijn dat ook mensen daar in Bethlehem, Pennsylvania? Het zijn journalisten en het zijn politici.
Nou, het zijn ook wel heel veel mensen die zeggen van... gaan we dan weer onze jonge meiden en jongens naar het Midden-Oosten sturen?
Dat zijn hun kinderen. Dat zijn hun kinderen, precies. Dat is ook weer waar.
Dat is ook. Mm-hmm. Dus ik weet nog niet hoe dit allemaal gaat uitpakken.
Is waar. Nee, daarom, ik haalde dit naar voren, omdat ik het een heel... nuancerend artikel vond.
Ja. Zeg maar dat het goed gaat met de economie. Wat overigens niet betekent dat de lage lonen zo stijgen. Dat weten we allemaal. Maar op zich, de economie gaat goed. Ja, dat heeft hij in zijn voordeel. Dat is absoluut zo.
En dat hebben we al vaker gezegd. Iedere andere president...
Die zou daarom een herverkiezing gewoon
zijn neus hebben gewonnen. Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja. Helemaal waar.
Ja. Dus nogmaals, ik heb het naar voren gebracht om... De kans dat Trump herkozen wordt is zeker niet uitgesloten.
Nee, dat ben ik met je eens. Daar moeten we heel realistisch over zijn.
Ook interessant, nog één dingetje bij dat hele verhaal over Bethlehem, de Lehigh Valley. We hebben het over Joe Biden gehad.
Ja.
Jij noemde Warren als mogelijk democratische verenigingskandidaat. Mm-hmm. Ik denk dat het Joe Biden meer is op dit moment als de verenigingskandidaat. En het grappige is dat Biden komt uit de stad Scranton in Pennsylvania.
Dat ligt daar ook?
Dat ligt net ten noorden van Lehigh Valley. Maar in Scranton is dit economische fenomeen, deze economische wederopstanding, zoals ik het noem, heeft nog niet echt plaatsgevonden. Of heeft veel minder plaatsgevonden. Dus daar is Uncle Joe Biden nog steeds een held. En daar zijn de vakbonden nog steeds wel degelijk in het democratische kamp.
Okay.
Dus Pennsylvania, misschien is dit de conclusie, Pennsylvania wordt gewoon een enorme battle state.
Ja, dat wordt een battle state. Ja, ja. Okay. Heel goed.
Hey, einde van deze episode Double Dutch. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio.
En ik ben Freke Vuijs, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland.
En ons e-mailadres, als jullie willen schrijven, je commentaar wil geven, erin wil springen in die ruzie tussen papa en mama. Want ik weet dat er onder onze luisteraars allerlei mensen zijn die ook Sanders en Warren.
Ja.
Die zijn er. E-mailadres is doubledutch@bnr.nl.
En tot de volgende keer.
Revival time. All the times is good times. So come on, let's go to the house of the Lord.